Het thema waaronder zowel vanmorgen als vanavond Gods woord wordt verkondigd is Christus, dubbele punt, gastheer en slaaf aan zijn tafel. Gastheer en slaaf aan zijn tafel. Hij wordt door Petrus zo niet begrepen en hij wordt door zijn meester zo geschonken. Dus hij wordt door Petrus zo niet begrepen en hij wordt door zijn meester zo geschonken. De Heer Jezus heeft zich teruggetrokken met zijn discipelen. Achter hem en zeker de achterliggende dagen ligt er een veel bewogen periode. Elke evangelist op zijn eigen wijze beschrijft wat voor turbulente tijd de Heer Jezus achter de rug heeft. Alleen al de wijze waarop, en dat is Johannes met name die daar de vinger bij legt en gereageerd werd op dat machtige wonder van de opwekking van Lazarus uit de doden, Johannes 12. Het gerucht daarvan ging uit niet alleen in Betanië en directe omgeving, Jeruzalem, de nabijgelegen hoofdstad, maar verspreidde zich als een razend lopend vuurtje door heel Judea en verschillende mensen van heinde en ver kwamen in Betanië op bezoek om met hun eigen ogen te controleren of het gerucht dat ze hadden gehoord ook waar bleek te zijn. En inderdaad, alsof er niets gebeurd was, wandelde Lazarus gewoon door de straten van Betanië. Maakte hij een praatje met de buren. Deed hij zijn boodschappen bij de groenteboer. En nam hij gewoon weer deel aan het dagelijks leven. In reactie op de opwekking van Lazarus gebeurt er nog iets. Namelijk dat het Sanhedrin in Jeruzalem, 6 kilometer verderop, besluit om ook de knoop nu door te hakken. En deze lastige man, die niet alleen hun steeds meer begint te irriteren, vergun me dat ik dat zo zeg gemeend, te irriteren, omdat hij alleen maar goed doet, meer niet. Maar ook omdat ze aanvoelen dat zijn prediking niet alleen macht en gezag heeft vanwege de woorden die hij spreekt, maar ook met de tekenen die die prediking vergezeld laat gaan, over hun een bedreiging gaat worden. De populariteit van de Heer Jezus neemt toe en daarmee die van hun af. Het gezag van de Heer Jezus krijgt steeds meer impact, zo lijkt het tenminste op het eerste gezicht. En daarmee is hun gezag tanend. Maar het hart van hun aversie, hun irritatie tegen de Heer Jezus ligt in het hart van Jezus' prediking. Hij predikt een totaal andere God, met een beroep op het woord dat ook in hun synagogen en scholen opengeslagen ligt. En in die prediking stelt hij hun godsbeeld ter discussie. En daarom moet zijn mond zwijgen. Terwijl die vergadering nog maar nauwelijks is afgerond, is het de Heer Jezus die omstuwd door de grote mensenmenigte, Johannes 13 beschrijft dat, de stadspoort van Jeruzalem binnen wordt gestuurd. Hij wordt toegejuicht door een uitzinnige gemeente, omringd door vele mensen die hem toeroepen en toezingen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heer. En wanneer deze grote schare arriveert op het tempelplein, is het de Heer Jezus die daar in bewogenheid een van zijn laatste preken houdt en ook voor de laatste keer rechtstreeks de discussie aangaat met verschillende schriftgeleerden, fariseeën en andere mensen die lid zijn van het Sanhedrin. En vanaf dat moment, het laatste moment op het tempelplein, in het hart van Israël dus, vanaf dat moment trekt de Heer Jezus zich terug. En zo ontmoeten we hem vanmorgen in Johannes 13, wanneer hij zich teruggetrokken heeft samen met zijn discipelen op de laatste avond van zijn leven voordat hij de volgende dag gekruisigd wordt. 12 discipelen die hem omringen, waarvan 11 niet weten wat er boven hun hangt. En 1, we lazen het in het eerste vers van Johannes 13, weet wat aanstaande is. De Satan heeft bezit genomen van het hart en daarmee van het leven van Judas Iscariot. En hem ingegeven niet alleen dat hij zijn meester moet verraden, maar hem ook bijgebracht hoe hij dat moet doen. Twee, eigenlijk moet ik zeggen drie. Weet er wat er staat te gebeuren. Jezus uit Nazareth. Judas Iscariot. En achter Judas de vorst der duisternis. En zoals het gebruikelijk is in de tijd van de Heere Jezus, we zullen dat woensdagavond ook wat nader bekijken, zoals het gebruikelijk is in de tijd van de Heere Jezus, wordt op deze avond het Paascha gevierd, de maaltijd wordt gehouden. Alle voorbereidingen zijn getroffen. In de achterliggende dag heeft de Heere Jezus twee van zijn discipelen alvast vooruitgezonden om een bovenzaal te zoeken die groot genoeg was om dit gezelschap te kunnen bergen, maar ook op een afgezonderde plaats net buiten Jeruzalem, zodat hij daar met zijn discipelen ook de avond kon doorbrengen, al luisterend naar de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Exodus werd dan samen gelezen, verteld alsof het op dat moment plaatsvond, hoe God zijn volk uit het diensthuis, uit het slavenhuis, met een geweldige hand en macht uitgevoerd had. De psalmen gaan gezongen worden. Het paaslam ligt geslacht. De schalen met bittere sausen en heerlijke specerijen staan op tafel. De bekers om de wijn erin te gieten. Alle dingen zijn gereed. Lange tafel, lichtbanken eromheen. Omdat in tegenstelling tot het paasmaaltijd in Exodus het in Jezus tijd gebruikelijk is om die liggend te houden. En laten we ons dat kinderen ook heel concreet voorstellen. Misschien heb je thuis, achter in de tuin, wellicht dat je vader die gisteren voor de dag heeft gehaald, met dat mooie weer, zo'n mooie lange tuinstoel, waar je op kunt liggen, heerlijk in de zon. Maar zo'n lichtbank. Die staan ook allemaal om die lange tafel, een lage tafel dus, zodat de mensen erop kunnen liggen, hun linkerhand onder hun hoofd en hun rechterhand vrij hebben om het eten en het drinken te pakken en om de gesprekken te voeren. Het is niet alleen het samen eten, het samen zijn, maar vooral ook het samen beleven, herbeleven in de Bijbelse zin van het woord. Wat God in het verleden heeft gedaan, wat het voor dat moment heeft te zeggen, en hoe in het licht van de schriften ook de toekomst ingekeken mag worden. Jezus ligt daaraan als gastheer aan tafel. Hij is degene die het initiatief heeft genomen om dit keer ook de paasmaaltijd te organiseren. Hij heeft daarvoor zijn discipelen uitgezonden. Hij is ook degene die de leiding neemt aan tafel, niet alleen in dit hoofdstuk, maar vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17 beschrijft Johannes allerlei dingen en gebeurtenissen die rondom die tafel plaatsvinden. Je mag het eigenlijk ook zo zeggen, Johannes 13 beschrijft wat er heel concreet gedaan wordt rondom de tafel. Johannes 14 tot en met 17 beschrijft heel woordelijk wat Jezus zegt aan de Paascha-maaltijd. Zijn geestelijk testament laat hij hardop voorlezen en legt hij uit in de kring van zijn discipelen. En vanaf hoofdstuk 18 gaat dan het lijdensgeschiedenis in al zijn emotie en in al zijn felheid verder. En werkt Johannes de evangelist toe naar het moment dat over Golgotha die machtige woorden klinken. Het is volbracht. Een groot deel dus van zijn evangelie, en dat is wel goed om dat even vanmorgen ook te signaleren, om daar de vinger bij te leggen, staat in het teken van Jezus lijden en sterven. Vanaf hoofdstuk 12, eigenlijk tot en met het slot. Het vormt voor Johannes dus het hart van het evangelie. Waarom hij ook zo weinig wonderen en zo weinig gelijkenissen vertelt, om ruimte te kunnen besparen en andere facetten van Jezus lijden en werk die de andere evangelisten hebben laten liggen, naar voren te halen. Je merkt trouwens ook dat Johannes op zijn eigen wijze de gebeurtenissen rondom de paasmaaltijd vertelt. Wanneer u bijvoorbeeld Lucas zou lezen, dan zult u merken dat wanneer de discipelen zijn gaan liggen aan de tafel één voor één, elkaar op enig moment toch wel een beetje verlegen of misschien ook wel met een bepaalde blik in de ogen aankijken in afwachting totdat er iemand zal op gaan staan. De voorbereidingen treft, zodat de maaltijd kan beginnen. Spulletjes op tafel zet, de voeten wast. Maar Johannes laat dat liggen. Als ook die discussie over de vraag wie van hen toch de meeste zal zijn, ook daar gaat Johannes eigenlijk stilzwijgend aan voorbij. Hij plaatst de paasmaaltijd en daarmee ook de voetwassing in een ander licht. We moeten dat wel even lezen. Dat zijn de eerste versen van hoofdstuk 13. Laat het maar even nog een keer lezen, gemeente. Er staat aan het begin van hoofdstuk 13 en voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijne die in de wereld lief gehad had, zo heeft hij een lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal. In tegenstelling tot de andere evangelisten die er wijzen dat rondom die tafel nogal het nodige misgaat, de discussie wie de meeste zal zijn, wie straks aan de rechter of de linkerhand in het koninkrijk der hemelen naast Jezus op zijn troon mag plaatsnemen, laat Johannes dat allemaal liggen. Hij had eigenlijk vanaf het begin naar voren die bijzondere en unieke band die er is tussen Vader in de hemelen en zijn Zoon op aarde. Jezus wetende, zo staat het tot twee keer, vers 1 en 3, dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. Voor Johannes is die discussie eigenlijk nog niet eens het belangrijkste. De discussie wie de meeste zal zijn. Om uit te leggen waarom de Heere Jezus nu opstaat, zich omgort, de houding van een slaaf aanneemt, een schaal, een bekken met water in zijn hand neemt, een doek, en vervolgens achter de voeten van de discipelen door de knieën gaat om die voeten één voor één te gaan wassen en af te drogen. Het is vanaf het begin dat Johannes wil duidelijk maken, hier is een slaaf aan het werk in dienst van zijn meester. In dienst van zijn Vader. Over die paasgaanmaaltijd heen hangt de schaduw van Jezus Vader. Hij is degene die achter Jezus rug, in het diepste zin van het woord, de gastheer is. Niet de Zoon, maar de Vader. En daarmee staat niet de Zoon in het middelpunt, maar plaatst de Zoon zijn Vader in het middelpunt van deze paasmaaltijd. Als we met die ogen, gemeente, met die ogen wil Johannes ook dat wij nu gaan luisteren en gaan lezen wat er vervolgens gaat gebeuren. Kijken naar de houding die de Heer Jezus aanneemt. Hij legt zijn bovenkleed af, zijn overjas. Omgort zich, doet een doek om zich heen die hij ook kan gebruiken om af te kunnen drogen. En voordat de discipelen goed en wel kunnen reageren, is hij al bij de eerste door de knieën gegaan en zit achter de een van zijn liggende discipels. Giet water over de voeten, vangt het op, pakt een doek en droogt het af. En zo één voor één gaat hij de tafel langs. Als we even kijken naar de discipelen, ik denk dat ze niet alleen elkaar heel verlegen hebben aangekeken, omdat ze ook geen raad wisten met de situatie die zomaar ontstaan was. De een keek even naar buiten, zo stel ik me dat zo voor, en de andere naar beneden. Een derde had opeens plotseling aandacht voor al het brood dat op tafel stond. Teken van verlegenheid. Maar ik wil ook even kijken met u, voordat wij letten op die Petrus. Naar die man die daar door de knieën gaat. Die zo op het eerste gezicht helemaal gericht is op de voeten en daarachter het leven van zijn discipelen. 12 mensen die hij in de loop van de jaren door en door heeft leren kennen. Ook in menselijk opzicht. 12 mensen waarvan wij zouden zeggen, om het maar eens menselijk uit te drukken, daar kan hij nou een boek over schrijven. Twaalf mensen waarvan hij ook weet hoe ze zo meteen zullen gaan reageren als ze de opperzaal zullen verlaten, het nachtelijk duister in zullen gaan. Als eerste vertrok Judas. Ook achter hem gaat Jezus door de knieën. Ook over zijn voeten giet Jezus water. Ook zijn voeten droogt hij af. Voeten die snel zijn om bloed te vergieten. Maar kijkt u ook even met me mee. Zo over het gebogen hoofd van Jezus, die helemaal gericht is op het lichaam en het leven van zijn discipelen. Naar zijn meester achter hem. Hij dient zijn discipelen, maar staat in dienst van zijn vader. Ook dit heeft de vader hem opgelegd. En dat was voor de zoon geen moeten zoals wij dat misschien wel eens hebben. Wanneer je werkt voor een baas en je moet halverwege de middag een opdracht doen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Misschien laat je het niet merken. Het zij wellicht door je gelaatsuitdrukking. Maar ook hiervan geldt wat we straks hopen te gaan zingen. Zie, ik kom om uw wet te doen. Heel concreet doet hij met liefde wat zijn vader hem heeft opgedragen. En daarin is zijn liefde niet anders ten opzichte van Thomas, Petrus en ook niet anders ten opzichte van Judas dan als de rest van Jezus' discipelen. Bij Judas is het geen plicht. En bij Thomas een liefdedienst. Nee, voor alle 12. Dezelfde knecht, dezelfde handelingen, dezelfde liefde gericht op zijn vader. En wanneer er dan op enig moment aankomt bij de voeten van Petrus, die is niet als eerste aan de beurt, we weten niet precies waar Petrus gelegen heeft aan Jezus' tafel, in ieder geval ongeveer tegenover hem, omdat hij straks gaat wenken naar Johannes die wel naast de Heere Jezus ligt, dus in het gezichtsveld van Johannes ligt. In ieder geval, Jezus heeft al verschillende discipelen gehad voordat hij gearriveerd is bij Petrus en achter hem door de knieën wil gaan. Is het opeens Petrus? Ik stel me dat eigenlijk maar gewoon zo voor, die op. In één keer, en als het ware daarmee ook alles in één keer doorbreekt, en tegen zijn meester zegt dat hij niet gewassen wil worden door hem. Laten we maar even lezen, gemeente, wat Petrus zegt. Als de Heer Jezus daar aangekomen is, vers 6, hij dan kwam tot Simon Petrus en zei, die zeide tot hem, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Let u even op die aanspraak, Heere. Het viel ons al op al een paar keer bij de catechismusprediking dat de Bijbel heel bewust gebruik maakt van Jezus' namen. Here, Kyrios. En met Petrus aangeeft in de aanspraak dat hij de mindere is ten opzichte van de meerdere. Wilt u de meerdere, de meester, mij de voeten wassen? Mag ik heel even een kleine vraag daartussen leggen? Zegt Petrus. Wie had dan eigenlijk wel jouw voeten moeten wassen? Wie had je daarvoor op het oog? Jacobus? Thomas? Is hij dan wel de mindere? En jij iets meer dan hij? Waarom doe ik dit zo, gemeente? Om duidelijk te maken, en we zullen dat straks ook wel wat scherper gaan zien, dat in die ogenschijnlijk mooie vraag, zult u mij de voeten wassen, zoveel verkapte hoogmoed schuil gaat. Ben jij daar wel een keer over gestruikeld, over je hoogmoed? Dat je met ogenschijnlijk mooie woorden een ogenschijnlijk nederige houding ook zo graag jezelf in de belangstelling stelt, of niet? Dat lopen we onszelf toch in de weg. Niet alleen in het dagelijks verkeer tussen mens. Je moet het ook niet beleiden dat we ons daar vaak niet eens op dat moment van bewust zijn. En pas in de reactie van de ander merken hoe we overkomen bij die ander. Dat zo natuurlijk in ons zit, die trots, die hoogmoed. Dat we er eigenlijk geen last van hebben. Trek ook maar even een hele concrete lijn, gemeente, naar de avondmaalstafel volgende week. Je kan vanuit hoogmoed afblijven. Rent maar aan. Dat doet maar wat. Vroeger was het anders. Dat is trouwens de vraag. Allemaal jonge mensen. Als je nou een klein beetje jezelf hebt leren kennen. In het licht van Gods heiligheid. Dan kan toch zelfs een Judas naast je zitten, of niet? Dan begrijp je toch ook de woorden waarmee Jezus Judas aanspreekt. Een paar uur later in de hof van Gethsemane. Vriend. Die diepe bewogenheid. Die opzoekende zondaarsliefde. Wil je dat even meenemen ook in de komende dagen? De beste kritiek is zelfkritiek. Je kan van ook vanuit hoogmoed aangaan. Mensen vinden wel wat van je. Je doet het nodig in de gemeente. Naar bijbelstudie. Er zijn een paar mensen om je heen die tegen je opkijken. Eigenlijk hoort dat gewoon in dat hele plaatje. En daarom is het gewoon natuurlijk dat je aangaat En wat doet het je goed als je een stukje erkenning krijgt, als je weer aangewezen bent? Zomaar zo'n opmerking, zo'n reactie. Maar ben je wel eens een keer gestruikeld over jezelf? En dat het effect daarvan was ook naar jezelf toe. Dat zoals je echt bent je eigenlijk helemaal niet aan kan gaan. Omdat jij met je hoogmoed een schaduw werpt over Christus heerlijkheid. Ik zeg dat niet alleen in de richting van het nabijkomende werk. Als je eerlijk bent en je mag de Heere vrezen, dan zit je nu toch ook te luisteren met het gebed: Heere, verlos me van mezelf. Die houding die Jezus aanneemt achter zijn discipelen, legt in één keer alles open wat leeft in het hart van zijn discipelen, maar ook van ons. Merkwaardig is trouwens de manier waarop Petrus gaat reageren. We moeten even op die twee verschillende woorden leggen. Dat maakt ook het verschil in deze morgendienst. Kijkt u maar even met me mee. Hij zegt tegen de Heer Jezus: zult gij mij de voeten wassen? Houdt u even dat woord wassen vast. De Heer Jezus zegt dan vervolgens, vers 7, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Dan zegt Petrus vervolgens: gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. En Jezus reageert daar dan op door te zeggen: indien ik u niet was. En nu laat de Heer Jezus die uitdrukking de voeten was weg. Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. En Petrus gaat daar weer dan vervolgens mee verder in vers 9. En die zegt: Heere, niet alleen mijn voeten was, maar ook mijn handen en het hoofd. Juist door dat woordje wassen wordt Petrus op het verkeerde been gezet. Hij betrekt dat helemaal op zichzelf. De Heer Jezus reageert nogal scherp: Petrus, als ik je voeten niet mag wassen, dan heb je geen deel aan mij. Hoor je niet bij mij. Die woorden dringen in één keer door, zo lijkt het tenminste, in het hart en in het leven van Petrus. En zoals we Petrus dan ook hebben leren kennen in zijn spontaniteit, een man van alles of niets. Hij zegt het dan ook direct: Heere, als dat de situatie is, dat ik dan niet meer bij u hoor, was mij dan geheel en al, handen, voeten en mijn hoofd. En weer zeg ik, wat klinkt dat zo op het eerste gezicht mooi. Zo in je spontaniteit reageert en daarmee aangeeft dat je eigenlijk niets liever wil dan helemaal bij de zaligmaker horen. Je ziet hem als het ware opveren van zijn lichtbank, al voor de Heer Jezus klaarstaan, terwijl hij zijn handen uitsteekt en zijn hoofd wat voor ogen buigt: was me dan geheel en al. Maar wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wie vraagt hier de aandacht voor zichzelf? Was mij helemaal. Dat is Petrus. En dat is juist het aangrijpende. Dat in die spontane reactie van Petrus, we zouden zeggen een primaire reactie, waarin mensen soms onbewust opeens iets helemaal van zichzelf laten zien, voor de dag komt wie Petrus is. Hij vraagt alle aandacht voor zichzelf. Hij wil bij Jezus horen. Hij wil gewassen worden. Hij steekt daarom zijn hand uit. Maar wanneer Petrus zo op gaat staan en alle aandacht naar zichzelf toetrekt, moeten we even om Petrus gaan kijken, om de persoon nog te zien om wie het echt gaat, die daar op zijn knieën ligt, als een slaaf met de woorden op zijn lippen: Ik ben in het midden van u als een die dient. Ik wil een paar lijnen gaan trekken, gemeente, op dit moment. Volgende week zondag is het heilige avondmaal. De tafel staat alleen open voor hen die de Heere kent en die God kennen. Die in het licht van wie God zijn zichzelf hebben leren kennen in hun zonde, hun vervloeking. Die ook door het overtuigende werk van de Heilige Geest zich mochten verlaten op Gods belofte. En in het rusten in de evangeliebelofte ook de zekerheid mochten ontvangen dat hun zonden vergeven zijn. Om Christus wil vergeven zijn. Die van daaruit ook een houding hebben gekregen om met de overgebleven zonde te breken. En tegen de inwonende zonde, bijvoorbeeld de zonde van trots en hoogmoed, te gaan strijden. Voor hen staat de deur naar het avondmaal wagenwijd open. En toch wil ik even wat lijnen gaan trekken op dit punt. Petrus is een man die de Heere Jezus door het geloof heeft leren kennen. Die kende hem al jaren zo. Het geloof werd gewerkt onder de prediking van Johannes de Doper. Door het machtige werk van de Heilige Geest en aan de hand daarvan werd hij ook gebracht door zijn broer Andreas. Zo zagen we dat in die eerste preek over Petrus bij de Heere Jezus zelf. Nu zijn we ruim 3 jaar verder. En als er één is geweest die dagelijks verkeerd heeft aan Jezus' voeten, dan was Petrus dat, ook op die bijzondere momenten waar de andere discipelen niet bij mochten zijn. Denk aan de opwekking van het dochtertje van Jairus. En je zou dan verwachten dat wanneer het lijden van Christus steeds dichterbij begint te komen en de Heer Jezus al meer dan eens op een hele indringende wijze dat heeft aangekondigd en uitgelegd onder zijn discipelen wat dat betekent. Dat Petrus in elk geval op het moment dat Jezus opstond van de paaschamaaltijd zijn bovenkleed uitlegde, door de knieën ging en de voeten van zijn discipelen begon te wassen. God ging danken voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat terwijl hij het water voelde gaan over zijn voeten, de wrijving van de doek die zijn voeten droog maakte, de tranen over het gezicht van Petrus begonnen te lopen, omdat hij in de knechtsgestalte de houding van Jezus de slaaf, zijn meester ontmoette, de vader die zijn zoon zo gezonden heeft, om als een zaligmaker te werk onder zondaren. En hij begrijpt het niet. Hoe kan dat? Hoe kan Petrus dat niet begrijpen? En mogen, denkt u even met me mee, gemeente, mogen we nu één op één dat onbegrip van Petrus overzetten naar nog zoveel onbegrip en onkunde van mensen die de Heere vrezen en zo weinig zicht hebben op de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus? Nee, dat mag niet. Het onbegrip van Petrus hier heeft twee kanten. Het is de Heer Jezus die dat zelf ook duidt. Laten we maar even lezen, gemeente. Het staat in bijvoorbeeld Johannes 12, vers 6, het hoofdstuk daarvoor. Johannes 12, vers 6. Daar wordt de Heer Jezus gesalfd in een huis van Bethanië. Er ontstaat dan een discussie over de vraag of die salf niet te duur is ingekocht. Judas voert die discussie aan. En dan zegt de Heer Jezus vanaf vers 12, dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was om de armen, dat was dan Judas, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. En Jezus zegt dan, laat af van haar. Zij heeft dit bewaard tegen de dag van mijn begrafenis. Dat is zo'n moment waar Petrus bij is, het door zou moeten hebben dat er iets heel anders aan de gang is in het leven van de Heer Jezus. En dat hij daarom, wanneer hij enkele dagen later zit aan de paasmaaltijd en Petrus daar ligt en Jezus achter hem door de knieën gaat, die woorden terug zou moeten krijgen. Wat daar gebeurde met de meester, gebeurt hier met zijn kinderen. Daar plaatste de meester het in het licht van zijn begrafenis. Zou hij het hier dan ook niet plaatsen in het licht van zijn lijden, sterven, gekruisigd worden en begraven worden? Dat het hier als het ware door begint te breken in het leven van Petrus. Ik voor u. Ik voor u door de knieën. Ik voor u met dat water in mijn hand. Ik voor u als een slaaf de voeten was. Ik voor u als een slaaf u dienend uit liefde en gehoorzaamheid tot mijn vader. Waardoor dat Petrus het op zichzelf betrekt, valt dat ik voor u en de meester, zijn vader van Jezus, uit zijn blikveld. Is dat niet het gevaar dat wij lopen, juist ook in de week van voorbereiding? Dat je met ogenschijnlijk bijbelse vragen rondom de vergeving van de zonde, de zekerheid daarvan, de vraag, ken ik Christus voldoende om ook het avondmaal te kunnen vieren? En wat is dat eigenlijk, de kennis van de Heer Jezus Christus? Dat we met die vragen zo op onszelf gericht zijn, net als Petrus dat was. Heere, was mij dan maar, mijn handen, mijn voeten, mijn hoofd. Dat we daarmee over de geknielde houding van Jezus kijken. Zo gericht op onszelf. En niet zien hoe hij in die geknielde houding zo dicht en gericht op ons, tot ons komt. Dat we zo gericht zijn op de vuiligheid van onze zonde. Als een doel op zich. Terwijl we geen oog hebben voor hem. De meester van deze slaaf. Vader. Zo. Is dat niet de lijn die we mee moeten nemen ook in deze week van voorbereiding? Heere, geef dat ik mijn leven niet zie op zichzelf. Maar mijn leven leren zien in het licht van hem die zegt, ik ben in het midden van u als één die dient. En zouden we daarom ook onze vragen, ook onze geestelijke vragen, onze gebedsworstelingen, onze aanvechtingen, niet veel meer moeten gaan betrekken op die man die daar door zijn knieën achter onze voeten gezakt zit. Arbeidend in dienst van zijn vader. Maar in zijn werk helemaal gericht op zondaren. Zouden wij bij wijze van spreken niet juist onze voeten moeten uitstrekken en stil moeten gaan liggen. In ootmoed, gebed, maar ook in verwondering. En Christus in alle rust en stilte laten arbeiden. Laten dienen. En ons zo laten zalig. En dat ik dat zeg, gemeente, moet ik denken aan een voorval in mijn eerste gemeente. Dat was een stille vrouw op hoge leeftijd. Een vrouw die de Heere vreest. Maar nooit de vrijmoedigheid had gehad om aan het heilig avondmaal te durven gaan. En ze zag dat ook als schuld. Het had een schaduw gelegd over haar leven. Zo vertelde ze me meerdere keren. Maar het sterven kwam. En op een ochtend toen ik bij haar op bezoek was, toen zei ze: dominee, ik loop steeds met de woorden, laat u zaligen. Laat u zaligen. Het gaat me gewoon met me mee, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En ik heb al gezocht in mijn Bijbeltje, waar staat dat eigenlijk? En eerlijk gezegd, jongelui, wist ik het op dat moment ook niet. Ik zeg, ik ga direct naar huis, zoek het op. Het staat nergens in de Bijbel. Ik zeg, mevrouw, het staat niet in de Bijbel. Het is de Bijbel. Laat u zalig. Dat is wat de Heere nu zondag ook wil uitbeelden. Aan het heilige avondmaal. Laat u zalig. Mag ik dan vanmorgen, en dan zetten we een komma, we gaan vanavond verder, even dit moment omdraaien hier aan de tafel. Zijn er nou mensen in het midden van onze gemeente die willen liggen? De voeten willen uitsteken. En zich willen laten bedienen door hem die zijn vader dient. Ja, dan moet je voor de dag komen met je trots. Met je hoogmoed. Met je eigendunk. Dan blijft er aan de avondmaalstafel niet zoveel meer over van je bekering. Je vroomheid wordt ontmaskerd in eigen gerechtigheid. Maar het gaat toch niet om ons? Het gaat om hen die knielt, werkt en zwijgend ook volgende week zondag tegen zijn kinderen zegt: ik ben in het midden van u als één die dient. Amen.